De menselijke conditie is er een van moreel falen, gecombineerd met een opmerkelijke, voortdurende terugkeer naar een idee van goedheid als uniek en absoluut. Zo drukt Iris Murdoch de spanning uit tussen het ideaal van het goede en de rommeligheid van het alledaagse leven. Op welke manier probeerde Murdoch een brug te slaan tussen existentialistisch en analytisch denken en tussen klassiek en modern denken? Waarom houdt zijn pleidooi tegen egoïsme en voor een selfing? En hoe kunnen we volgens haar onderscheid maken tussen kunst en kitsch? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Edith Brugmans, de denker die centraal staat, Murdoch.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van de podcast is inmiddels wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Jozef Aanders.
Goedemiddag, net. Wel net niet. 12 uur precies.
Ja, hangt natuurlijk compleet van wanneer de luisteraar dit luistert. Maar voor ons is het inderdaad middag. En we zijn te gast bij Edith Brugmans. En Edith studeerde rechten en wijsbegeerte in Antwerpen en Leuven. Ze promoveerde in 1989 op een proefschrift over de moraalfilosofie van Adam Smith. Ze werkte als bijzonder hoogleraar vanuit de Thomas More Stichting aan de Universiteit van Leiden. En was universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. Ze publiceert over onderwerpen uit rechts- en moraalfilosofie en over filosofie en literatuur. En vorig jaar verscheen van haar De Weg van de Enkeling bij uitgeverij Chibolet, waarin ook de filosoof die we vandaag bespreken voorbij komt. Welkom Edith in deze podcast.
Dankjewel.
En dank dat we bij jou te gast mogen zijn vandaag.
Welkom, zeer welkom.
Heel goed om te horen. We gaan het vandaag hebben over Iris Murdoch. En we zijn net al even naar literatuur en filosofie, dat gaat bij haar samenkomen. Iris Murdoch werd geboren in 1919 in Dublin. Ze studeerde klassieke talen, geschiedenis en wijsbegeerte aan Somersfield College in Oxford en deed later een postdoc bij Wittgenstein in Cambridge. Tijdens haar leven was ze vooral bekend als romanschrijfster. Haar roman Under the Net wordt beschouwd als een van de beste romans van de 20e eeuw en ze won de Booker Prize voor haar roman The Sea, The Sea. Ze overleed uiteindelijk in Oxford in 1999. En Edith, we zeggen nu na het romanschrijfster en filosoof, ja. Hoe zie jij de balans tussen die twee dingen? Zijn die met elkaar verweven? Zijn dat twee aparte componenten in haar leven? Hoe moeten we daar naar kijken?
Nou, dat is een prachtig thema om mee te beginnen, want het is ook meteen een geweldig probleem voor het lezen en interpreteren van Iris Murdoch. Ze heeft een wijsgerig werk wat niet heel omvangrijk is. Je kunt in twee boeken is haar filosofische oeuvre klaar. Dus een paar, drie zijn het er eigenlijk. En ze heeft 26 romans geschreven. En omdat ze die romans bijna jaarlijks publiceerde, is ze vooral als romanschrijfster bekend geworden. En zij was zeker tot 1965 in de ogen van collega's in Engeland, in Oxford, vooral een filosoof die ook eens een roman publiceerde. En na 1965, eind jaren 60, is dat beeld een beetje gekanteld. Toen was ze niet meer verbonden aan de Universiteit van Oxford en ook niet meer aan het Royal College of Arts in Londen. En schreef ze vooral. Ze gaf wel lezingen ook nog over filosofie, maar dat onttrok zich een beetje aan de waarneming in Engeland. Dus toen is zij gepercipieerd als romanschrijfster en niet meer als filosoof bekeken of serieus genomen, in discussies betrokken. Dat is heel minimaal geweest. Later is natuurlijk gevraagd aan haar van ja, je hebt filosofie geschreven en je hebt romans geschreven. En haar filosofische oeuvre is inderdaad uitgebreid in de jaren 80 weer. Toen heeft zij lezingen gegeven in Edinburgh. En dat zijn de Gifford Lectures, heel beroemd. Maar daar is een publicatie van verschenen pas in 1992, dus vrij laat in haar leven. En daarmee kwam dat filosofische weer terug op de radar. Dus het is een bijzondere ontwikkeling. En zij is daar ook over gevraagd. Van
wat vind je daarvan? Nou, hoe zie jij die balans?
Hoe voel je je primair?
En ja. Zij heeft zelf in een beroemd geworden interview met Brian McGee voortdurend gezegd, het zijn twee aparte disciplines. ik schrijf geen filosofische romans en ik doe geen literatuur in mijn filosofie. Nou, dat is gewoon niet waar.
Dus, ik kan ze vinden, maar dat is niet zo.
Het is echt helemaal niet waar, want stukken, bijna letterlijk soms, uit haar filosofische opstellen, vind je dus terug in een roman. Ze kopieert dingetjes van haarzelf. En nu, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar het werk van Murdoch. Dat is in de laatste 20 jaar geëxplodeerd. En dit punt wordt dus ook voortdurend besproken. En steeds meer komt aan het licht hoe die romans verweven zijn met haar filosofische werk. En hoe je dus haar, ja, je kunt haar romans uitleggen aan de hand van haar filosofie. Sommigen doen dat, ik vind dat leuk. Anderen zeggen, nou, moet je niet doen, dat is zonde. Je kunt de romans ook gewoon lezen, hoor. Zonder
als een roman
natuurlijk,
gewoon.
Ja, prima. En je kunt die filosofie ook zonder de romans lezen. Dat gebeurt heel veel. En dat vind ik wel een beetje jammer. Ik vind dat haar romans wel degelijk een verrijking en een verheldering. En vooral ook het speelse en experimentele van haar filosofie laten zien. Want ze is een moraalfilosoof en dat is een ernstige aangelegenheid. En ze argumenteert en betoogt en het zijn serieuze problemen. Maar ze speelt er ook mee. En door die romans erbij te betrekken wordt dat element veel duidelijker.
Helder.
Waarom zou ze dat zelf zo uit elkaar hebben willen trekken als je zegt inhoudelijk is dat eigenlijk helemaal niet gerechtvaardigd om dat zo te zeggen? Waarom is daar een idee over? Waarom ze dat zelf op die manier heeft gesteld? Of is dat gissen?
Het is een beetje gissen. Mensen zeggen ze wil gewoon serieus genomen worden als filosoof en als romanschrijfster. Ze heeft een hekel aan, zegt ze zelf, belerende romans.
Mm-hmm. Ja, dus dat je ze van, oh, die is eigenlijk een boodschap onder.
Precies, ja, oké. Okay.
En
ja,
dat begrijp ik wel. En zij zegt ook, als ik toevallig heel veel had geweten van zeilen, dan had ik veel over zeilen in mijn romans gestopt. Nou, ja, dat...
Ja, je vindt het toch iets te kunstmatig uit elkaar.
Het is wat kunstmatig, ja.
En je zegt al, het is een moraalfilosoof. Ja. Wat is de kern van dat, laten we zeggen, totale denken van Iris Murdoch?
Zij heeft, je zou kunnen zeggen, vooral in reactie op het Franse existentialisme, waar zij bekend mee geraakt is na de Tweede Wereldoorlog. Zij was in 1945 was zij in Brussel en ze ontmoette Sartre daar ook. En zij heeft meteen, ze was diep onder de indruk, Lettre et le Néant, gelezen in het Frans. Ze heeft werk van Simone de Beauvoir gelezen, van Camus gelezen. En ze was daar erg door getroffen. En wat haar frappeerde was dat het ging over het leven, over de menselijke conditie. Dat wil zij ook. Ze wil een filosofie over de menselijke conditie maken. En het eerste wat zij per se naar voren wil brengen is dat dat een morele conditie is. Dus anders dan bij de Franse existentialisten die nogal benadrukken dat de mens geworpen is in een wereld waar de mens niet in past. Mm-hmm. Dat is die absurditeit en die zinloosheid die natuurlijk prachtig...
De walging.
Maar ook bij Camus in De Vreemdeling. Dus die vervreemding. Ja. Gaat Murdoch net een beetje anders te werk. De menselijke conditie is een morele conditie. En het gaat altijd om goed en kwaad. In dat in de werkelijkheid staan. En vooral in relatie tot andere mensen staan.
Dus waar het bij meer de Franse tak, zeg maar, dus in een... Ja, absurde wereld is, die dus in principe daarmee ook niet duidelijk goed fout bevat, is het bij Murdoch wel echt, er zit een morele component in.
Ja, er zit een morele component in. En dat benadrukt zij van, voor de mens is de wereld altijd waarden geladen. Er zijn altijd waarden waarop je reageert. Nou, dat is helemaal tegen Sartre's gedachte in, die juist betoogt dat de mens door het bewustzijn afstand kan nemen, altijd kan negeren, mm-hmm, altijd zijn eigen keuze voorop moet stellen. En Murdoch benadrukt dat de mens veel meer te worstelen heeft met een waardegeladen perceptie van de omgeving van het doen en laten van andere mensen. En langzamerhand, dat is haar grote thema, moet proberen van een minder egoïstisch iemand te ontwikkelen naar een persoon die aandacht heeft voor de ander en het andere.
Van een meer egoïstisch persoon juist naar
minder egoïstisch worden. Dus unselfing, dat is haar.
Unselfing.
Terwijl je zou kunnen zeggen, bij Sartre gaat het erom om zoveel mogelijk een vrij subject te worden.
Ja, dat is de enige manier om authentiek te zijn, om helemaal, exact.
En wat trof haar dan zo in die Franse existentialisten? Want dit is een vrij fundamenteel verschil van inzicht. Ja. Maar omdat het over de menselijke conditie ging, dat was wat haar...
Ja, want ze kwam uit Engeland en ze had natuurlijk haar studies gedaan in Oxford, zoals je zei, in Somerville. En dat was een prachtige tijd, want ze was daar, even tussendoor wil ik dat toch wel vertellen, de mannen zaten allemaal in de oorlog. Dus wat er gebeurde in Oxford was dat vrouwen wat meer aandacht kregen. En tijdens haar studie was ze daar met Philippa Foot, met Elizabeth Anscombe en met Mary Midgley. Dus waren vier vrouwen die nu, waarvan nu de wetenschappers zeggen, dat was toch een heel getalenteerd, geniaal clubje vrouwen, die ook allemaal een weg hebben gevonden in de academische wijsbegeerte, die waren daar en... zij probeerde toen al iets anders te doen dan de analytische wijsbegeerte die hoogtij vierde in Oxford en in Cambridge.
Ja, en die toch wel erg ver afstond van de menselijke maat, zeg maar.
Heel erg, want het ging veel meer over taalgebruik en het terugbrengen van betekenissen naar gebruik en vrij...
Logica.
En dan de argumenten. En dan had je een voorbeeld over de kat op de mat, Dat is wel een ander van een andere orde. Het is ook leuk, een kat op een mat, dan...
een echt wezenlijk existentiële, menselijke vraag.
Mensen die lijden, mensen die lief hebben, mensen die vastlopen, mensen die verblind raken door hun egoïsme. En dat is wat Murdoch dus trof in dat existentialisme. Dat gaat boembats over het menselijk leven. Dat vond ze geweldig.
En zij zegt dan dat het dus een waarderijke wereld waar je in terecht komt. Waar baseert ze dat op? Of hoe komt ze tot dat?
Ze zegt, zo is het gewoon. Dat is een argumentatie die ze vaak gebruikt. Ze doet heel vaak een beroep op zo is het gewoon. Ordinary people. De gewone common sense, de gewone experience. Waaraan ze appelleert van, nou, je hoeft niet ver te denken, maar iedereen voelt toch wel, weet van zichzelf dat je de werkelijkheid niet ziet als een neutraal gegeven, maar die zit vol met betekenissen, vol met waarden voor je waar je op reageert. Je ziet de dingen altijd als. Je ziet je huiskamer als gezellig, vertrouwd of onheimisch. Je ziet een ander iemand als. Nou, dus, en dat zien als is dat waardegeladen karakter, waardoor je waarneming altijd al een morele waarneming is, dat is door die analytische wijsbegeerte veronachtzaamd, vindt ze.
Maar moreel geladen betekent dan ook meer dan ethiek in de strikte zin. Ik bedoel, ik hoor je ook zeggen gezellig, onheimisch. Ja. Het is meer betekenis geladen, waarde geladen. Ja, niet per se goed of fout, maar een veel breder palet eigenlijk.
Het is een heel breed palet aan betekenissen, maar die wel allemaal ook een repercussie hebben op hoe mensen hun leven leiden. En dus moreel in een heel brede zin van het woord.
Ja, want je zegt het is niet goed fout. Die unselfing zit dus wel een richting in. Hè? Dat ze zegt het moet minder egocentrisch, meer op de ander gericht. Dat is wel de beweging die ze ziet. Of wat voor route ziet ze daarvoor? Of wat voor...
Haar uitgangspunt, en dat is... omdat in de tweede fase van haar ontwikkeling als filosoof, dus de eerste fase is vooral die kritiek, dat enthousiasme over het existentialisme, maar ook kritiek. En de kritiek ook op de analytische wijsbegeerte waar zij ook wel ingevormd is. Maar in
wat een beetje ook een beetje studeerkamerfilosofie is.
En de tweede fase die begint midden jaren 60, terwijl ze, dan is ze dus al weg uit Oxford, dan is ze geen tutor meer in St. Anne's en ze werkt dan een paar jaar nog aan de kunst, opleiding in Londen en daarna dus niet meer. Dan heeft ze een aantal opstellen geschreven die gebundeld worden uitgegeven in 1970 onder de titel The Sovereignty of Good. En die titel zegt precies waar het over gaat, de soevereiniteit van het goede. Daarin, in een eerste opstel over de idee van volmaaktheid of vervolmaking, komt dat unselfing aan bod. Later legt ze dat ook uit, dat een aanname van haar, en ze zegt ook, dit is echt een aanname, ik heb daar niet heel veel bewijzen voor, maar het is een natuurlijke aanname, dat mensen van nature egoïstisch zijn. Selfish. En eerlijk gezegd weet ik tot op de dag van vandaag niet zo heel goed wat ik daar nu precies mee aan moet. Zij verwijst daarvoor naar Freud. En ik weet niet zo goed of het nu al moreel is in de zin van mensen zijn ook egoïstisch in de zin dat ze andere mensen tekort dreigen te doen of onrechtvaardig zullen zijn tegenover anderen. Of dat het vooral ook een kentheoretisch iets is van wat je meer bij Kant ook ziet. Je kijkt altijd door je eigen...
Dus je bent principieel egocentrisch omdat je het niet anders kan, zeg maar. Dat is niet zeer een oordeel, maar meer een...
Je kunt jezelf niet wegdenken uit de wereld, uit jouw leven. Het is jouw... Er is wel leven buiten jou, maar dan ben jij er niet meer bij.
Nee.
Maar, dus dat vind ik een lastige. En... ik ben wel geneigd om te denken dat het egoïstisch is, maar ik zou dat niet te zwaar willen aanzetten.
Over die unselfing,
ja.
Je hebt al genoemd dat ze ook zeer door allerlei Franse existentiële denkers is beïnvloed. Ik moet opeens denken aan dat depersonaliseren van Simone Weil. Heeft ze dat gelezen? Is daar een link?
Ja.
Of komt zij bij de unselfing?
Via Simone Weil. Ze heeft inderdaad, is dat voor haar een soort wake-up call geweest. Nadat ze Sartre, de Beauvoir, Camus... vooral de Sartre had gelezen. En ze heeft de cahiers van Simone Weil, toen die opnieuw werden vertaald en in Engelse vertaling werden gepubliceerd, heeft ze een recensie voor gemaakt. En ze kent dat dus ook, die dagboeknotities van Simone Weil. En ze is daar zeer door onder de indruk geraakt door die unselfing, aandacht voor een ander. En ook wat je bij Weil vindt, malheur, het verdriet, ongeluk, niet pech, maar eigenlijk lijden aan het leven. Dat is van dan af meer een thema ook bij Murdoch. Dus, en de aandacht voor Plato. Zij kende natuurlijk het werk van Plato vanuit haar studies, Murdoch bedoel ik, maar ze vond het toen niks.
Uh-huh.
Maar door Weil te lezen is haar aandacht en bewondering voor Plato ineens weer wakker geworden en heeft ze, Plato is de centrale figuur geworden in haar moraalfilosofie. Want als we die titel, de soevereiniteit van het goede, dat is Plato, de idee van het goede van Plato. Murdoch pakt die terug en zegt, dat is de centrale idee voor een moraalfilosofie. En dat is een belangrijke
manier dan?
Dat is een belangrijke zet, want ook dat is tegen het existentialisme. Mm-hmm. Bij Sartre, om het wat grof te zeggen, iets is goed als het maar door jou in alle oprechtheid en authenticiteit gekozen wordt. Daar gaat het over. De verantwoordelijkheid voor je keuze. En het goede hangt daarvan af. Dus het is vrij subjectief. De vrije keuze.
Behoorlijk,
het subjectief. Dat wil Murdoch niet. En die idee van het goede is voor haar een objectief gegeven, een realiteit, niet alleen voor haar, maar voor alle mensen. Dat is wat ze verdedigt. En daar hebben wij ons naar te richten. Het is een ster of een zon, zegt zij. En daardoor wordt ons leven belicht, staat in het teken van het goede. Maar het goede is niet wat wij kiezen. Het is daar als iets wat
bestaat,
ons
zeg maar.
Aantrekt en stuurt. En dan gaat het in die richting van het unselfing naar aandacht, respect, liefde voor de ander.
Maar en waar zit dat goede dan? Of zeg maar? Want het dat is natuurlijk met Sartre, dan reneer jij het ook helemaal vanuit je eigen wereld. Ook uit een onvermogen om in een objectieve buitenwereld te plaatsen. Waar haalt zij die buitenwereld vandaan? Of waar hangt ze die aan op, zeg maar? Of waar bouwt ze die op?
Zij zegt, jij moet er gewoon vertrekken van het feit dat we met een heleboel mensen op deze planeet leven, op deze aardbol leven. En we doen van alles. En in dat doen ervaren wij dat we de dingen beter of slechter doen.
Dus geweten, is het nou, voelt ze hem daarin?
Ja, of? Maar ook gewoon, je kunt het gras goed maaien en slecht maaien. Je kunt timmerwerkje op een goede manier doen, op een slechte manier doen. Je kunt een taal goed leren en slecht leren. Je kunt goed Frans spreken of slecht spreken. Dus goed en slecht zijn waardebegrippen.
Termen die we alledaags ervaren.
Alledaags, bij alle activiteiten. Ja. Dus die zijn zo begeleidend, zou je kunnen zeggen. En daardoor komt het idee van het goede als een absolute maatstaf mee. Dat is haar argument.
Het lijkt ook wel een zekere spanning. Als ja. Enerzijds zeer door dat Platoons idee van het goede en dat existentiële idee van de autonomie staan in zekere zin diametraal op elkaar. Ja. En ergens verenigt zij dat? Of ja, komt dat allebei terug in haar
poging.
Werk?
Dat zou ze terug willen hebben, ja.
Maar ze zegt dus eigenlijk in je dagelijkse ervaring ervaar je goed en slecht. En kunnen we dat best wel duiden? Dus blijkbaar is er ook iets objectiefs in dan die verhouding. Maar dat lijkt me, bij een taal leren is duidelijk, er zitten natuurlijk allerlei grijsgebieden tussen het, en van heel slecht tot heel goed. Bij handelen is er natuurlijk ook gewoon meningsverschil. Of weet je, en dan wordt het spannender, denk ik. Tuurlijk. Dan van de een vindt dit goed, de ander dat. Ja. Daar komt het.
Dat blijft. Ja. En er zijn heel veel verschillende beoordelingen en waarderingen mogelijk. Maar de idee van het goede, daar kunnen we niet omheen. Dat is iets wat, zegt ze, wij onvermijdelijk tegenkomen in ons leven en wat we dus moeten aanvaarden als een objectief gegeven.
En dat betekent dan dus niet dat het in alle gevallen evident is wat het goede is, maar ergens schemert de realiteit ervan, het goede of het kwade, altijd door de basisstructuur van onze werkelijkheid heen. Zoiets is het dan eigenlijk.
Ja, en de enige invulling die zij eraan geeft, die is vrij bazaal van minder zelfzuchtig, zelfgericht zijn, in plaats van alleen bezig met jezelf en vanuit jezelf de werkelijkheid en de anderen zien. Gaat het erom je aandacht te ontwikkelen zodanig dat je de ander ziet voor wat hij of zij is, als een onafhankelijk iemand is, respect, liefdevol. Dat is eigenlijk de enige invulling die zij geeft. Maar dat reikt wel ver, hoor. En dat lees je dan terug in haar romans. En dan gaat ze daar enorm mee op de loop. Dat mensen vanuit hun zelfzucht dus ideaalbeelden maken van anderen die fantastisch zijn, maar niks te maken hebben met hoe die persoon werkelijk is. En dus dan zie je hoe ze dat uitspeelt, die gedachte.
Want als je nu kijkt naar de balans tussen het haar filosofische werk en haar romans, schets je nu iets over. Hoe komen deze verschillende dingen terug? Want ik vind het is een hele dappere poging eigenlijk, zeg je net, Jozef, van het twee extremen bij elkaar te brengen. Het klinkt een beetje, als ik onaardig ben, op heel erg op intuïtie en op ding. En daarmee ook een beetje makkelijke poging haast zoiets. Een beetje zo van, het voelt een beetje op die kant op of zo. Van ja, we denken allemaal toch een beetje dat voelt niet heel, zeker met haar Anglo-Saxische achtergrond, dan dat je denkt, joh,
niet heel doordacht.
Nee, meer zo van ik herken het wel, maar dat je denkt, is dit solide, zeg maar?
Het is solide. Ze beargumenteert het natuurlijk wel in haar filosofische opstellen en daarvoor geeft ze een uitvoerige interpretatie van Plato. Je zou kunnen zeggen, wat ze doet is voortdurend die allegorie van de grot hernemen. En wat ze wil voorkomen is dat die idee van het goede in een transcendente werkelijkheid wordt geplaatst. Het idee van het goede is transcendent, maar wel in de menselijke werkelijkheid. Dus het is geen twee werelden, er is één wereld. Dus dat is wat ze voortdurend doet. Ze heeft het natuurlijk ook in discussie met Kant. Dus met Sartre, met Kant, met Plato. De werkelijkheid van het goede, dat beargumenteert ze ook door het ontologisch argument van Anselmus te gebruiken. Hè? Het ontologisch argument voor het bestaan van God, beroemd van Anselmus uit het Proslogion. dat herneemt ze om te zeggen, ja, het is niet God, maar het goede dat noodzakelijk bestaat.
Dus hoe gaat dat argument?
Dat argument van Anselmus, dat is groter dan het welk wij niet kunnen denken. Dat is wat God is. Een eenvoudige versie is, God is perfect, aan perfecte kan niks ontbreken. Dus ook het bestaan kan er niet aan ontbreken. Dus God bestaat noodzakelijk.
Dat en we hebben hem recent ook nog gehoord bij Descartes, ja, die hem ook gebruikt.
Ja, die gebruikt hem ook. En groter dan het welk je niet kan denken is een wat mooiere versie daarvan, maar dat komt daarop neer.
Ja, iets wat perfect is kan niet bestaan, want daarmee zou het niet perfect zijn. Ja.
Nou, en zij herneemt dat argument om niet God, maar het goede als werkelijk en noodzakelijk bestaand. Dus het kan niet bestaan. Om dat
op te nemen in de werkelijkheid. Nemen.
Dus het is intuïtief. Ja, ze appelleert aan de ervaring. En ze zegt dat ook in haar laatste filosofische werk. Omdat ik dat doe, loop ik een risico, zegt ze. Mensen willen dat niet. Zeker die academische filosofie vinden een appel doen op aan de ervaring, ja, nogal bedenkelijk, want waar kom je terecht? Gemakkelijk misschien ook. Maar van de andere kant, als jij een filosofie wil die hoort bij het leven en niet alleen in academische argumentaties, dan is dat gemakkelijke of schijnbaar gemakkelijke, ja, onderdeel daarvan natuurlijk. Dus dat wil ze, maar ze heeft dus toch ook, zoals ik probeert te zeggen, de filosofische argumenten wel, ja, serieus genomen. En een discussie met Kant en Plato en Anselmus en Sartre en Schopenhauer. Nietzsche komt af en toe voorbij. Dus ja, dat is er ook.
Ze speelt ook het filosofische spel op die zin
dat,
goed
dat
mee,
speelt
zeg maar.
Ze, ja.
En als we dan kijken naar receptie, je schetst al eerder even, ze is dan op tijd, eerst wordt ze gezien als filosoof, dan een tijd als schrijfster. En dan eigenlijk pas in 92 kwam die publicatie uit van die lezingen. Hoe is haar denken opgepakt? Of is er vervolgens ook weer op doorgeredeneerd?
Ja, dus die tweede fase, dat is die sovereignty of good, dan is ze vooral moraalfilosoof. En dan wordt ze dus niet als zodanig erkend. Laatste fase. 1992, toen Metaphysics as a Guide to Morals, ook die titel is veelzeggend. Hè? Metafysiek die een gids is naar moraal, daar komt vooral die rijkwijde, de enorme brede begrip van moraal dat zij hanteert naar voren en dat ook dus de hele metafysica meekomt. Toen dat werk
Want wat is er breed aan dat begrip van de moraal?
Het heeft ook te maken met kunst, met religie, spiritualiteit, met het bewustzijn. Dus we moeten onze begrippen van bewustzijn, van geest, van kunst, van religie hernemen om daar de morele, om ze als morele, moreel geldige, moreel meedoende begrippen te kunnen schatten.
Hernemen, als in daar moeten we eigenlijk opnieuw op waarde schatten, omdat we ze in dat licht moeten zien van.
Ja, en ook beter begrijpen, wat is kunst? Nou, kun je allerlei verhalen overhouden. Maar voor haar is dat ook een moreel belangrijke zaak. Dan heeft ze.
Maar is met moreel dan vooral een betekenisvolle zaak bedoeld?
Nee, het heeft wel degelijk impact op of je wel of niet een goed leven leidt. Ik zal straks er nog iets zeggen over.
Ja, dan pakken we die terug, precies. Ja.
Maar, want dat is wel belangrijk. In Metaphysics as a Guide to Morals heeft ze de eerste paar opstellen gaan over kunst. Kunst heeft ook in de vorige werk altijd een belangrijke rol gespeeld en ook in romans. Grof gezegd, wil ze een onderscheid maken tussen goede kunst en slechte kunst, zeg maar kunst, echte kunst en kitsch. Kitsch, wat doet dat? Dat is comfortabel, troostend, dat voedt als het ware je eigen genoegen. Dat sluit dus aan bij die zelfzuchtigheid. Dat is goed voor jezelf, bij je zelfbeeld. Dat voedt je aangename zelfbeeld. Echte kunst, dat doet iets anders. Daar zit als het ware een gat in. Dat is niet helemaal af. Een echt goed schilderij vraagt aandacht om daarnaar te kijken. Trekt jou als kijker naar dat schilderij. Je raakt daardoor geboeid. Je kijkt nog eens. En vervolgens stuurt dat schilderij jou ook weg de werkelijkheid in. Er zit dus een gat in dat schilderij, waardoor jij de bomen die erop staan, heb je zo goed gezien. En nu zie je ook buiten wat echte bomen echt zijn. Ze geeft het voorbeeld van de appels van Cézanne. Dat is een heel indringend schilderij. En pas door dat schilderij te zien, zie jij ook appels echt. Dat is wat goede kunst doet. Die richt jouw aandacht, waardoor jij beter leert kijken naar hoe de dingen echt werkelijk zijn. En dat is dus een morele ontwikkeling. Dat noemt zij moreel, omdat je aandacht geoefend wordt en je dus meer respect, letterlijk kijken naar de dingen echt hebt.
En je aandacht ook weggeleid wordt bij jezelf. Bij dus jezelf. Dat hoor ik je eigenlijk ook zeggen. Dat je niet vastzit in die eigenheid, maar daar uitgebroken wordt. Ja. Dus het heeft ook iets een zekere confrontatie, confronterende werking.
Ja, heel juist. Ja. Dat is wat er gebeurt. En dan, dus dat legt ze uit voor schilderkunst. Daar heeft ze het vaak over. In haar romans komen ook figuren voor die dan bijvoorbeeld in de beroemde roman De Bel, dan gaat Dora op een gegeven moment naar de National Gallery in Londen en dan ziet ze dat portret van die twee meisjes van Gainsborough en daar raakt ze zo doorgeboeid. Nou, dat zijn scènes die als het ware revelerend zijn, waardoor een personage ineens beseft dat er meer is in de wereld dan alleen die het zelf met de eigen beslommeringen en de eigen moeilijkheden. Ja. Dus dat komt voortdurend terug. Ze praat ook wel over muziek, maar dan niet heel veel. Maar ze heeft het natuurlijk wel over literatuur. En ze heeft haar voorkeuren. Maar ook hier geldt, goede literatuur, wat doet die? Die leert jou beter kijken, die neemt jou mee. Maar die vervolgens, er zit een gat in dat boek of toneelstuk, met name in de tragedie, waardoor jij ineens begrijpt wat lijden is. Dat is wat.
En dus zorgt dus goede kunst, hè, daar zit die morele component dan in, zorgt ervoor dat je een zelfingproces wordt voortgezet. Ja. Dat je met een andere blik gaat kijken naar, uit je eigenheid wordt getrokken en naar de ander kijkt. Ja.
Dus ja, maar dat is natuurlijk een hele, als het ware ethicistische, bijna overdreven morele, als je een kritiek wil maken. Ja, het is een mooie opvatting over kunst, maar wel een heel moreel, een moreel perspectief op kunst.
Precies, zo kwamen we bij dit punt. Had het nog een heel belangrijk punt, volgens mij was dit. Die receptie, nou, zie je dat ook veel kritiek vanuit bijvoorbeeld op dit punt gezet?
Ja,
dat het ergens naar iets moralistisch, wel, zeg maar, om het zo zwaar te zetten.
Ja hoor, heeft. Dat is opgemerkt. Er is de receptie op zich, dat is een prachtige geschiedenis, maar dit punt wordt opgemerkt. Vooral ook, als Murdoch zegt, zij heeft een grote bewondering voor de 19e eeuwse romans, maar over de romans van haar tijdgenoten, van haar 20e eeuw, poëzie, Eliot bijvoorbeeld, Pound, dat krijgt weinig aandacht en weinig bewondering. Dus daar is veel kritiek op. Waarom deze selectie? Is het niet een te ethische benadering die ze maakt van ook schilderkunst? Ja, die kritiek wordt wel ontwikkeld.
En misschien paradoxaal genoeg dat het toch ook een soort persoonlijke smaakcomponent zit, waar je zegt dat het met een objectiviteit te maken heeft, die er enigszins in doorklinkt. Ja, ik vind het gewoon lelijke poëzie. Ja. Ik zie er voor mij biedt het geen gat, zeg maar, dus, naar de werkelijkheid. Ja, dat.
Dus die kritiek is er nu wel. En er wordt sowieso meer kritiek ontwikkeld op Murdoch, maar dat is iets van vrij recente datum. Dat Metaphysics as a Guide to Morals verscheen in 1992 en toen gebeurde er eigenlijk niet heel erg veel. Die lezingen op basis waarvan dat werk gemaakt is, waren dus 10 jaar eerder gegeven. En dat was niet zo'n succes. De publicatie van Metaphysics as a Guide to Morals was aanvankelijk ook niet zo'n succes. En toen is er wat gebeurd rond haar overlijden. Dat weten jullie natuurlijk ook. Er was bekend, die film Iris kwam uit.
Ja, met Nicole Kidman. Nee, sorry, met Kate Winslet.
Kate Winslet en Judi Dench. En die de oudere Murdoch speelde. En topactrice natuurlijk. En haar man, haar echtgenoot John Bailey, schreef een boekje over een memoire over Iris. Met name over de laatste jaren waarin zij Alzheimer had. Dus dat was een ontluisterend portret. Maar daardoor zijn wel de schijnwerpers op haar gericht. En tegelijkertijd rond 2000, dus 1999 is ze overleden. Rond 2000, toen kwam in 1998 verscheen dat boekje van haar echtgenoot over haar. Toen leefde ze dus nog. Die film kwam in 2001. En ietsje later kwam de Iris Murdoch Society in Engeland volop in beweging. En nog
die bestond al, of die werd toen opgericht?
Die was er toen, maar er kwam wat meer aandacht voor. En er kwamen vanuit diverse universiteiten allemaal scholars die zich met het werk van Murdoch gingen bezighouden. Vanaf dat moment, vanaf ongeveer 2000 tot waar we nu zijn, 20 jaar later, is er een gigantische hoeveelheid werk verzet door academici, mannen, veel vrouwen, dat is niet toevallig, wereldwijd, die haar werk analyseren, interpreteren en bekritiseren. En die ook de moeite doen om haar filosofische gewicht te peilen, om haar plaats in de filosofische kanon duidelijk te maken en om haar als romanschrijfster ook ja, weer opnieuw onder de aandacht te brengen, maar dan wel vooral in het licht van haar filosofie. Dus dat is wat er bij literatuurtheoretici heb je trouwens wel het omgekeerde ook, hoor. De romans die dan aan de hand van de ja, die dan centraal staan, gebeurt ook. Ja.
En als we dan dat gewicht en die positie zien, net als je dat zou duiden, hoe 20 jaar na dato, ja, welke plek neemt ze in?
Het is nog volop in ontwikkeling. Ik denk dat men later zal zeggen dat ze qua moraalfilosofie een heel belangrijk oneigentijds geluid heeft laten horen in de 20e eeuw door die soevereiniteit van het goede, die idee van het goede terug te brengen. Ik denk dat ze heel vruchtbaar is in de toekomst om vanwege de twee genres die ze beoefend heeft, filosofie en literatuur, daar kun je ontzettend veel mee doen. En ik denk dat dat een uitdaging is. Ik denk ook dat de dingen die ze heeft laten liggen, dat die ook beter worden opgemerkt. Maar dat kan ook alleen maar voer zijn voor meer discussie. Bijvoorbeeld, politieke filosofie is marginaal. Het is er wel, maar het is marginaal in haar filosofische opstellen. Het is er ook wel een politiek denken in haar romans, maar je moet goed kijken, goed zoeken en er gaan uitleggen. Er zijn altijd vluchtelingen, er zijn altijd Joden, er zijn altijd
gemarginaliseerde
mensen waar ze aandacht voor vraagt. Maar ja, je moet dus gaan lezen, gaan praten daarover en dan zie je dat.
Dankjewel, Edith. Volgens mij heel interessant. We hebben het gehad over Iris Murdoch. En schrijfster en filosoof. Zelf trekt ze dat in sterke mate uit elkaar. Maar ja, de vraag is een beetje of dat daar terecht is. 3 filosofische werken, 26 romans. Dus daarmee lijkt de balans naar de romans door te slaan. En dat is in een deel van haar receptie ook wel het geval. We hebben gekeken vooral naar haar denken, wat eigenlijk in beide componenten terugkomt. Ze had een Anglo-Saxische filosofieopleiding, maar werd erg getroffen door het Franse existentialisme, omdat dat heel erg ging over de menselijke conditie. En tegelijkertijd zet ze zich daar ook heel sterk tegen af, omdat die Franse lijn toch heel erg zit vooral op vanuit het redeneren vanuit het individu. En het waardevolle, het goede is wat vanuit je eigen keuze voortkomt. En wat zij zegt is, nou, de wereld is zelf moreel, is waardig geladen. En dus is er een goed en fout, is er een morele conditie aanwezig. En daarmee zegt ze van, er is wel een beweging die we moeten inzetten, een ontwikkeling die je als mens moet inzetten richting meer dat goede. En dat vreemd ze vervolgens als een selfing. Waar had ze het nou vandaan, dat idee van dat de wereld een morele werkelijkheid is? Dat doet ze eigenlijk heel erg op basis van common sense. En dat past ook bij haar benadering van de filosofie ook, dat die heel dicht bij het leven zit. Niet, misschien ook weer in contrast met die Anglo-Saxische opleiding die ze had, niet de studeerkamerfilosofie, maar echt dingen, een filosofie om dicht bij het leven. En ja, je waarneming is ook altijd moreel geladen, dus die hele werkelijkheid is moreel geladen. Vervolgens zien we dat unselfing, dat komt uit een werk over de soevereiniteit van het goede. Waarin ze zich baseert op onder andere ook Plato. En dus echt heel erg tegen de tijdsgeest in, zei je net, Edith. Zegt van het goede is niet iets wat niet bestaat en maar puur op je eigen redenering moet. Maar nee, dat is een objectief gegeven. Maar waar kun je dat nou zien? Is dat nou iets wat dan heel evident is? Nou, je ziet eigenlijk in allerlei dingen zien we iets van die goed en slecht componenten terugkomen. Hè? Denk aan het leren van een taal. Denk aan allemaal zulke soort duidingen. Kun je zeggen, je kunt een slecht tafeltje timmeren en een goed tafeltje. Dus blijkbaar zijn er toch een soort criteria daarin. Toegepast natuurlijk op daadwerkelijk ethisch handelen is dat altijd weer een stuk complexer.
Ja.
Maar vanuit Simone Weil ziet ze dan wel echt de belangrijke waarde van aandacht hebben. En dan komt dus die lijn van het unselfing terecht. Minder egocentrisch gericht zijn, minder op jezelf gericht zijn, maar meer op de ander. Dat dat toch echt de beweging is die je in grote lijn daarin moet zien. Ze beargumenteert dat wel, dus het is niet alleen op dat common sense. Ze gaat bijvoorbeeld vanuit het godsbewijs van Anselmus passen toe op het goede. Dus daarin probeert ze wel echt aan te sluiten bij de academische kant ook. Ze gaat in op Kant, op Sartre. Dus ze speelt ook zeg maar dat filosofische spel mee. Maar wil voorkomen dat het dus enkel alleen in zo'n academische hoek blijft hangen. Dat begrip van moraal passen vervolgens heel breed toe. Gaat ook bijvoorbeeld over kunst. En goede kunst draagt dus eigenlijk bij aan die beweging van unselfing. Kitsch bevestigt je in je eigen zelfzuchtigheid en laat zien wat je al kent en wat je al wist. Goede kunst doet dus iets met je, trekt jou en stuurt je vervolgens ook anders weg. Er zit, zoals Edith mooi zei, een soort gat in dat schilderij, waardoor je op een andere manier naar de werkelijkheid gaat kijken. Er is ook kritiek op haar dat het daarmee ook moralistisch is. Hè? Dat je dus een onderscheid maakt tussen goede kunst en slechte kunst. En dat het ook een beetje paradoxaal genoeg haar poging is om er een objectief criterium aan te geven, maar misschien stiekem ook wel met haar smaak te maken heeft.
Ja, er is één ding waar ik nog even aandacht voor wil vragen. Er is pas een maand geleden een klein boekje uitgekomen, een klein essay geschreven door Katrien Schouwbroek over Iris Murdoch, getiteld Een filosofie van de liefde. En dat is een kleinoot, belangrijk, waarin toch die aandacht voor de ander in termen van liefde tot de ander goed uitgelegd wordt.
Mooi. Geschreven door
Katrien Schouwbroek uit Antwerpen, Universiteit van Antwerpen.
Mooi, top. Dat nog als ook leestip voor jullie als luisteraars. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Dank Edith nogmaals, dank Jozef. En heb je deze aflevering kunnen waarderen? Laat het ons vooral weten, dat vinden we altijd leuk om te horen. En graag tot een volgende aflevering.